Hoofdstuk 5, de storm en wat er van kwam. Er waren na hun aankomst op de verlaten eilanden bijna 3 weken voorbij gegaan, toen de dageraad de haven van Smallendamme werd uitgesleept. Het was een ernstig afscheid geweest en er was een geweldige mensenmenigte uitgelopen om het schip te zien uitvaren. Er was gejuicht en hier en daar was ook een traan gevallen toen Caspian zijn laatste toespraak hield tot de mensen van de verlaten eilanden en van de hertog en zijn familie afscheid nam. Maar naarmate het schip verder van de kust vandaan gleed, het purperen zeil hing nog doelloos te flapperen, en het geluid van Caspians heraut die op de achtersteven op zijn trompet stond te blazen, steeds zwakker klonk van over het water, werd het stil onder de menigte. Toen kreeg de wind vat op het schip, het zeil bolde op, de sleepboot gooide de trossen los en keerde om terug te roeien. De eerste echte golf rees op onder de boeg van de dageraad en eindelijk zat er weer leven in het schip. De mannen die geen dienst hadden gingen naar beneden. Drinian ging als eerste op de achtersteven aan het roer staan. En terwijl ze om de zuidpunt van Avra heen voeren, wendde het schip zijn steven naar het oosten. De eerste paar dagen genoten ze. Iedere morgen bij het wakker worden voelde Lucy zich het gelukkigste kind van de wereld, als ze de schittering van het zonovergoten water zag dansen tegen de zoldering van haar hut en om zich heen keek naar alle mooie nieuwe dingen die ze op de verlaten eilanden had gekregen. Kaplaarzen, stevige schoenen, capes en schipperskielen en sjaals. En dan ging ze altijd eerst even aan dek kijken om vanaf de voorplecht de zee te zien. Een zee die iedere morgen weer helderder blauw was dan de dag ervoor. En om de buitenlucht op te snuiven, de lucht die iedere dag een beetje warmer werd. Daarna was het tijd voor het ontbijt en dan had ze zo'n trek als je alleen op zee maar kunt hebben. Veel van haar tijd bracht ze door op het kleine bankje in de achtersteven, waar ze dan met Rippertjeep zat te schaken. Het was een grappig gezicht als je hem de schaakstukken, die veel te groot voor hem waren, met beide voorpoten zag optillen, of als je hem op zijn tenen zag staan om ergens midden op het bord een zet te doen. Hij kon goed schaken, en als hij niet vergat wat hij aan het doen was, dan won hij meestal ook. Maar zo nu en dan won Lucy, omdat de muis iets totaal belachelijks had gedaan. Zoals bijvoorbeeld de berijder van zijn paard roekeloos blootstellen aan het gevaar van een koningin en een toren samen. Dat soort dingen gebeurde omdat hij wel eens even vergat dat het maar een spelletje schaak was en aan een echte veldslag dacht, zodat hij de ridder op het paard liet doen wat hij zelf vast en zeker ook gedaan zou hebben in zijn plaats. Want zijn gedachten waren vol van beslissende veldslagen, gevechten op leven en dood en van weerstand bieden tot de laatste man. Nou, maar zo gezellig bleef het niet. Er kwam een avond waarop Lucy, die op het achterschip lekker lui stond te staren naar de lange golf van hun kielzog, die ze achter zich lieten in het water, zag hoe zich in het westen een geweldige wolkenbank opstapelde, met een verwonderlijke snelheid. Toen werden de wolken uit elkaar gescheurd en een gelige zonsondergang stroomde door de scheur naar buiten. De golven achter het schip kregen de wonderlijkste vormen en de zee kreeg een vale geelbruine kleur als van vuil canvas. De lucht voelde ineens kil aan. Het leek alsof het schip onrustig doorvoer, net alsof het voelde dat er van achter gevaar dreigde. Het ene moment hing het zeil slap en lam naar beneden, het volgende ogenblik bolde het woest op. Terwijl al die dingen haar opvielen en ze zich erover stond te verbazen hoe zelfs het geluid van de wind nu ineens zo onheilspellend anders klonk, riep Drinian: Hey, alle hens aan dek! Ineens had iedereen het razend druk. De scheepsluiken werden stevig afgesloten met houten klemmen. Het vuur in de kombuis werd uitgemaakt. Er klommen mannen naar boven het wand in om het zeil te reven. Nog voor ze klaar waren, werden ze overvallen door de storm. Het leek Lucy alsof zich vlak voor hun boeg een geweldige afgrond in de zee opende. En met een vaart doken ze erin, dieper naar beneden dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Een enorme grijze berg water, nog veel hoger dan de mast, kwam snel op hen afrollen. Even zag het eruit alsof het met hen gedaan was, maar ze werden naar bovenop geslingerd, de lucht in. Toen leek het alsof het schip in het rond begon te tollen. Een geweldige golf spoelde over het dek heen. De achtersteven en het voorschip zagen eruit als twee eilandjes, met ertussenin een woest kolkende zee. Boven in het wand hingen de zeelui zo ver mogelijk langs de ra en probeerden het zeil de baas te worden. Een gebroken touw stond recht opzij in de wind, stijf als een kachelpook. Hey, zorg dat u beneden komt, mevrouw, brulde Drinian. En Lucy, die wel wist dat landrotten de bemanning altijd alleen maar voor de voeten lopen, begon gehoorzaam te doen wat hij zei. Nou, dat was niet zo eenvoudig. De dageraad helde gevaarlijk over naar stuurboord en het dek liep schuin af als het dak van een huis. Ze moest naar de trap toe klauteren en zich ondertussen stevig vasthouden aan de reling. Toen moest ze blijven staan wachten op twee mannen die net naar boven geklommen waren en daarna zo goed en zo kwaad als het ging naar beneden zien te komen. Het was maar goed dat ze zich aldoor al stevig vasthield, want toen ze onderaan de ladder was, raasde er opnieuw een golf over het dek heen, die helemaal tot aan haar schouders kwam. Ze was al bijna doorweekt van het opwaaiende schuim en van de regen, maar dit was veel kouder. Toen rende ze zo vlug als ze kon naar de deur van de kajuit en maakte dat ze binnenkwam. Ze deed de deur achter zich dicht, zodat ze even niet meer kon zien hoe ze in vliegende vaart de duisternis invoeren. Maar het lawaai kon ze natuurlijk niet buitensluiten. Het afschuwelijke kabaal van al dat kraken, kreunen, knappen, klapperen, bulderen en dreunen dat hier beneden alleen nog maar griezeliger klonk dan toen ze nog op het achterdek stond. Het bleef maar doorgaan, tot je je op het laatst haast niet meer kon herinneren dat het ooit anders was geweest. Er moesten altijd drie mannen tegelijk aan het roer staan. En zelfs voor drie man was het nog bijna onmogelijk om een min of meer rechte koers aan te houden. En altijd moesten er mannen aan de pomp staan. Iedereen was bijna onafgebroken in de weer. Er kon niet gekookt worden en ze konden hun kleren niet droog krijgen. Eén man sloeg overboord en nooit zagen ze de zon. Toen het allemaal voorbij was, schreef Eustace er in zijn dagboek het volgende over. 3 september. Dit is de eerste dag sinds tijden dat ik weer kan schrijven. 13 dagen en nachten lang zijn we voortgejaagd door een orkaan. Ik vond het afgrijzelijk aan één stuk door op en neer dobberen op die reusachtige golven. Meestal nat tot op je huid. En er werd zelfs nog geen moeite gedaan om ons fatsoenlijk eten voor te zetten. Natuurlijk is er geen radio aan boord of zelfs maar een vuurpijl. Dus geen enkele mogelijkheid om te seinen om hulp. Daar blijkt wel weer wat uit wat ik ze al door al probeer te vertellen. Dat het gekke werk is om in zo'n belabberd klein rotbootje de zee op te gaan. Het zou al erg genoeg zijn als je aardige mensen om je heen zou hebben en niet een stel monsters in mensenhuid. Caspian en Edmund, nou die zijn gewoon bot tegen mij. Die nacht dat we de mast kwijtgeraakt zijn voelde ik me helemaal niet lekker, maar zij dwongen me aan dek te komen en te werken als een paard. Lucy moest er zo nodig nog een schepje bovenop doen, door te zeggen dat Rippetjeep het graag had willen doen, maar dat hij te klein was. Ik snap niet dat ze niet inziet dat alles wat dat kleine mormel doet, alleen maar is om op te scheppen. Vandaag ligt die rotschuit eindelijk weer recht en de zon schijnt en we hebben urenlang met z'n allen zitten leuteren over wat we nu verder moeten doen. We hebben genoeg eten, het meeste daarvan is trouwens vieze troep, voor 16 dagen. Alle kippen zijn overboord gespoeld. En ook al was dat niet gebeurd, dan waren ze door de storm toch wel opgehouden met leggen. Het grootste probleem is het water. Er schijnen twee vaten lek geslagen te zijn die nu leeg zijn. De beroemde Narnia's manier van werken natuurlijk weer. Als we het op rantsoen zetten en ieder niet meer dan 1,5 kroes per dag drinkt, hebben we genoeg voor 12 dagen. Er is nog een heleboel rum en wijn, maar zelfs zij begrijpen dat ze daar alleen nog maar meer dorst van zouden krijgen. Als het zou kunnen, dan zou het allerverstandigste natuurlijk zijn om dadelijk om te keren naar het westen en terug te varen naar de verlaten eilanden. Maar we hebben er 18 dagen over gedaan om te komen waar we nu zijn. En dat nog wel in vliegende vaart met een storm in de rug. Terugroeien zou veel te lang duren. En Caspian zegt dat de mannen niet roeien kunnen op 1/4 liter water per dag. Ik weet haast wel zeker dat dat niet klopt. Ik heb hem proberen uit te leggen dat je van zweten juist afkoelt, zodat de mannen minder water nodig hebben als ze werken. Nou, hij deed net of hij me niet hoorde. Dat doet hij altijd als hij niets meer weet terug te zeggen. Alle anderen stemden voor doorvaren in de hoop dat we land vinden. Ik vond dat het mijn plicht was erop te wijzen dat we niet eens weten of er voor ons nog wel land is. En heb geprobeerd ze te laten zien hoe gevaarlijk het kan zijn om te verwachten dat alles wel zo zou gaan als je het graag zou willen. Maar in plaats van met een beter plan te komen, hadden ze ook nog de brutaliteit om aan mij te vragen wat ik zelf dan voorstelde om te doen. Dus heb ik ze heel kalm en rustig uitgelegd dat ik ontvoerd was en tegen mijn wil ben meegenomen op deze idiote zeereis en dat ze van mij echt niet konden verwachten dat ik hen uit de problemen zou halen. 4 september. Het is nog steeds windstil, voor iedereen maar een heel klein beetje eten en voor mij het minst van allemaal. Lucy probeerde het om de een of andere reden goed te maken en bood mij wat van haar eten aan, maar dat mocht ze niet van die eigenwijze bemoeial van een Edmund. 5 september, nog steeds windstil en erg heet. Voel me de hele dag al beroerd en weet zeker dat ik koorts heb. Natuurlijk hebben ze niet het benul gehad om een thermometer mee te nemen. 6 september. Oh, weer een afschuwelijke dag. Werd vannacht wakker en wist zeker dat ik koorts had en beslist een beetje water moest drinken. Dat zou elke dokter ook hebben gezegd. Dus stond ik gewoon op en pakte mijn kroes en sloop op mijn tenen het donkere hol uit waar wij slapen. Ik lette goed op dat ik Caspian en Edmund niet wakker maakte, want die hebben aldoor al zo slecht geslapen sinds die hitte en het gebrek aan water begonnen zijn. Ik probeerde altijd rekening te houden met anderen, of ze nou aardig voor me zijn of niet. Alles ging goed en ik kwam in de grote kamer, als je het zo noemen kunt, waar de roeibanken zijn en de bagage bewaard wordt. Dat ding waar het water in zit, staat aan deze kant. Het ging allemaal prachtig, maar ik had nog geen beker vol. Of wie moet me daar net zien? Die kleine klikspaan, Rip natuurlijk. Ik probeerde hem nog uit te leggen dat ik aan dek wou gaan om een luchtje te scheppen. Dat met dat water, daar had hij niks mee te maken. En hij vroeg waarom ik dan die beker bij me had. Hij maakte er zo'n drukte over dat het hele schip wakker werd. Ze hebben me schandalig behandeld. Ik vroeg, een normale vraag volgens mij, waarom Rippertjeep zelf midden in de nacht bij de waterton rondsloop. Hij zei dat hij te klein was om aan dek iets nuttigs te kunnen doen. En dat hij daarom elke nacht wacht liep bij het watervat, zodat er eenmaal meer naar bed kon gaan. En nu komt hun misselijke oneerlijkheid. Allemaal geloofden ze hem. Begrijp je nou zoiets? Ik moest mijn excuus aanbieden, want anders was dat gevaarlijke kleine mormel me weer aangevlogen met zijn zwaard. En toen liet Caspian zien dat hij eigenlijk niets anders is dan een wrede tiran. En zei hij hardop dat wie er in het vervolg betrapt wordt op het stelen van water, 2 dozijn slagen zou krijgen. Ik wist niet wat dat betekende, maar Edmund heeft het mij uitgelegd. Dat staat allemaal in dat soort boeken dat die kinderen van preventie altijd lezen. Na dat laffe dreigement probeerde Caspian het op een andere manier. En begon hij vaderlijk tegen me te doen. Nou, walgelijke verwaande kwast. Ik ben vandaag de hele dag in bed gebleven. 7 september. Vandaag wat wind, maar nog steeds uit het westen. Zijn een paar maal verder naar het oosten gekomen met een stuk van het zeil vastgemaakt aan wat Drinian de noodsmast noemt. Dat wil zeggen, de boegspriet rechtop gezet en vastgebonden. Zij noemen het vastgeschort aan de afgebroken stomp van de echte mast. Nog steeds vreselijke dorst. 8 september. Varen nog steeds naar het oosten. Ik blijf nu de hele dag in bed en zie geen mens behalve Lucy. Lucy geeft me wat van haar waterrantsoen. Ze zegt dat meisjes nooit zoveel dorst hebben als jongens. Nou, dat heb ik zelf ook al vaak gedacht. Maar het zou aan zeelui wel eens duidelijker verteld mogen worden. 9 september. Land in zicht. Een hele hoge berg in het zuidoosten. 10 september. De berg is groter en duidelijker te zien, maar nog steeds een heel eind weg. 11 september. We hebben wat vis gevangen en als avondeten gegeten. Om ongeveer 7 uur 's avonds het anker laten vallen in een baai van dit bergeiland, waar het water 3 vadem diep is. Van die idioot van een Caspia mochten we niet aan land gaan, omdat het al donker begon te worden. En hij was bang voor inboorlingen en wilde beesten. Vanavond een extra rantsoen water gehad. Wat hun op dit eiland te wachten stond, zou met Eustace meer te maken hebben dan met wie dan ook. Maar het kan niet in zijn eigen woorden verteld worden, omdat het na 11 september heel lang zou duren voordat hij weer aan zijn dagboek dacht. De ochtend brak aan met grijze, laaghangende wolken, maar het was erg warm. De avonturiers ontdekten dat ze in een baai lagen die aan alle kanten was ingesloten tussen zulke hoge klippen en rotswanden dat het wel een Noors fjord leek. Voor hen lag aan het verste eind van de baai een stukje vlak land dat dicht begroeid was met bomen, ceders zo te zien. En daartussenuit kwam een snel stromend beekje tevoorschijn. Erachter rees een steile berghelling op, die eindigde in een hakkelige bergkam. En daar weer achter waren vaag de donkere omtrekken te zien van bergen die tot in de grauwe wolken omhoog rezen, zodat je hun toppen niet eens kon zien. Het was er eigenlijk heel stil en het water van de baai was spiegelglad. Het weerspiegelde de steile rotsen tot in de kleinste details. Op een plaatje zou het een heel mooi landschap zijn geweest, maar zo in het echt was het nogal beklemmend. Het zag er niet uit als een land dat graag bezoekers ontving. Het hele gezelschap ging aan land. De sloep moest 2 keer varen om hen allemaal over te zetten en iedereen kon zich heerlijk wassen en water drinken bij het riviertje. Ze aten er hun eten op en rustten nog wat voordat Caspian 4 mannen terugstuurde om op het schip te passen en het werk voor die dag begon. Er moest ontzettend veel gedaan worden. De vaten moesten aan land worden gebracht en de kapotten moesten als het kon gerepareerd en opnieuw gevuld worden. Er moest een boom, het liefst een den als die te vinden was, geveld worden en daar moest een nieuwe mast van worden gemaakt. Zeilen moesten versteld worden, er moest een ploegje mannen bij elkaar gezocht worden die op jacht konden gaan naar wild, wat er in dit land ook voor wild mocht wonen. Kleren moesten gewassen en versteld worden en allerlei kleine dingetjes aan boord die kapot gegaan waren moesten gemaakt worden. Want de dageraad zelf, en dat zag je van deze afstand nog duidelijker, was nauwelijks meer te herkennen als hetzelfde sierlijke schip dat vanuit smalle dammen was uitgevaren. Hij zag eruit als een gehavende, verveloze oude schuit. En de gezagvoerders en de bemanning zagen er al niet beter uit. Mager, bleek, hun ogen rood door het gebrek aan slaap en met vodden om hun lijf. Eustace lag onder een boom te luisteren hoe de anderen al die plannen aan het bespreken waren en de moed zonk hem in de schoenen. Zouden ze dan nooit eens rust krijgen? Het zag er naar uit dat er op hun eerste dag aan land, waarnaar ze zo hadden verlangd, net zo hard gewerkt zou moeten worden als elke dag op zee. Maar toen kreeg hij een schitterend idee. Waarom zou hij er niet gewoon stilletjes tussenuit knijpen? Hij zou een eindje landinwaarts wandelen, een lekker koel plekje opzoeken wat hoger de bergen in, om eens lekker lang te slapen en pas weer naar de anderen teruggaan als het werk voor die dag klaar was. Hij wist zeker dat het hem goed zou doen, maar hij zou wel heel goed opletten en zorgen dat hij de baai en het schip niet uit het oog verloor, zodat hij zeker wist hoe hij weer terug moest komen. Hij zou niet alleen graag in dit land achterblijven, daar moest hij niet aan denken. Hij begon meteen zijn plannetje uit te voeren. Hij kwam stilletjes overeind van het plekje waar hij lag en slenterde weg tussen de bomen. Hij lette er goed op dat hij niet te hard en ogenschijnlijk zonder een bepaald plan wegliep, zodat wie hem toevallig mocht zien, zou denken dat hij alleen maar even zijn benen ging strekken. Hij merkte met verbazing op hoe snel het geluid van het gesprek achter hem wegstierf en hoe doodstil, warm en donkergroen het daarna in het bos werd. Na een poosje vond hij dat hij er nu wel op kon wagen om wat sneller en doelbewuster te gaan lopen. Zo kwam hij al gauw het bos uit. De grond voor hem uit begon steil omhoog te lopen. Het gras was droog en je gleed er makkelijk over uit. Maar als hij behalve zijn voeten ook zijn handen gebruikte, dan ging het wel. Hoewel hij flink liep te hijgen en te puffen en zijn voorhoofd liep af te vegen, ploeterde hij gestaag voort. Daaraan kon je tussen twee haakjes wel zien dat hij door dit nieuwe leven al aardig was opgeknapt, al had hij haar daar zelf nog geen idee van. De oude Eustace, de Eustace van Harold en Albertine, zou zo'n klimpartij al na een minuut of 10 hebben opgegeven. Langzaam en met verschillende rustpauzes kwam hij bij de bovenste rand van de steile helling. Van daaraf had hij verwacht te kunnen uitkijken over het midden van het eiland. Maar de wolken hingen nu nog lager en nog dichterbij. En een zee van mist kwam op hem afrollen. Hij ging zitten en keek achterom. Hij was nu zo hoog geklommen dat de baai daar beneden er klein uitzag en dat hij kilometers ver over de zee kon uitkijken. Toen gleed de mist die van alle kanten uit de bergen kwam opzetten om hem heen. Een dichte mist, maar niet koud. En hij ging liggen en draaide zich van zijn ene zij om de andere, om de fijnste houding te vinden om van zijn rust te genieten. Maar genieten deed hij niet, tenminste niet lang. Bijna voor de allereerste keer in zijn leven begon hij zich eenzaam te voelen. Eerst kwam dat gevoel heel langzaam opzetten. Toen begon hij zich bezorgd af te vragen hoe laat het wel zou zijn. Er was geen geluidje te horen. Opeens viel het hem in dat hij hier misschien al wel uren gelegen had. Misschien waren de anderen wel weggegaan. Misschien hadden ze hem wel expres weg laten lopen, alleen maar om hem daar achter te kunnen laten. In paniek sprong hij overeind en hij begon naar beneden te klauteren. Eerst probeerde hij het te vlug te doen. Hij gleed uit op de steile graskant en zakte een paar meter naar beneden. Toen dacht hij dat hij daardoor te ver naar links was terechtgekomen en bij het naar boven klimmen had hij gezien dat er aan die kant een steile afgrond was. Dus klauterde hij weer terug naar boven, probeerde op goed geluk weer zo dicht mogelijk uit te komen bij de plaats waar hij begonnen was en begon opnieuw af te dalen, nu meer naar rechts. Nou, daarop begon het beter te gaan. Hij liep heel voorzichtig, want hij kon niet verder dan een meter voor zich uitkijken en het was nog steeds volkomen stil om hem heen. Nou, het is heel vervelend om voorzichtig te moeten lopen als het binnenin je stemmetje aan één stuk door blijft zeggen: vlugger nou, vlugger, vlugger. Want het verschrikkelijke gevoel dat hij misschien wel alleen achter moest blijven, werd elk moment sterker. Als hij Caspian en de preventies ook maar een heel klein beetje begrepen had, had hij natuurlijk kunnen weten dat er niet het minste gevaar was dat ze ooit zoiets zouden doen. Maar hij had zichzelf wijsgemaakt dat het allemaal monsters in mensengedaante waren. Eindelijk, zei Eustace toen hij over een glijbaan van losse stenen naar beneden kwam glibberen. Steenslag noemen ze dat. En merkte dat hij op de begane grond was aangekomen. En waar zijn nou die bomen? Daar ginds, daar zie ik iets donkers. Nee, maar ik geloof dat de mist dunner wordt. En zo was het. Het werd steeds lichter. En hij moest op het laatst met zijn ogen knipperen tegen het licht. De mist trok op. Hij stond in een dal waar hij nog nooit van zijn leven was geweest. En de zee, die was in geen velden of wegen te bekennen.